Goedemiddag, broeders, zusters, luisteraars, thuis of ergens anders via internet. Welkom in deze dienst vanuit de Koppelkerk in Arnhem. Ik heb een paar mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Henk en Suze Kuiper is op dinsdag 27 oktober een dochter geboren. Haar doopnamen worden Maria Nelleke en haar roepnaam is Marielle. In het gezin van zuster Rianne Siebelink-Stoter is op dinsdag 27 oktober een dochter geboren. Haar doopnamen worden Milou Sophie en haar roepnaam is Milou. Binnengekomen met verblijfsattestatie van de gereformeerde kerk te Axel als dooplid broeder Niek Spakman. Hij woont in de Oranjekazerne in Zaarsbergen, dat is wijk Noord 7. Vanmiddag is er bijbelklas voor de kinderen 5 en 6. En dit is voor hun extra voor de dankbedag. En er is ook bijbelklas voor de groepen 7 en 8. Woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. En is er 's avonds om 19:30 een dienst. En in deze dienst hoopt dominee Gert Hutte voor te gaan. Vandaag is de collecte bestemd voor de diaconie. Vanmiddag hebben we als voorganger broeder Henry van der Graaf. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes. We zullen vanmiddag eerst ons hart richten op God door het zingen van gezang 161, het vierde vers. En laten we daarbij gaan staan. Zend ons uit in de wereld en daarbij belijden we dat onze hulp is de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Deze Jezus die gaat ons voor en daarvan mogen we zingen in gezang 442 de versen 1 en 2. Thank you. Laten we bidden en een zegen vragen over deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat wij ook deze middag hier mogen samenkomen rondom uw woord. Dat u ons hier samengebracht hebt om te luisteren naar uw woorden van leven. In deze roerige tijden mogen wij onderweg zijn. Onderweg naar het vaderland, naar uw koninkrijk. En wij kunnen dit doen omdat we niet alleen gaan. We doen dit samen als gemeente, maar bovenal gaan wij aan uw vaderhand achter Jezus aan. Ook in deze tijd, vol onzekerheden. Jezus gaat ons voor en daarom mogen we ook verzekerd zijn van een behouden aankomst. Wilt u onze harten openen voor uw heilige evangelie en ons vanmiddag een gezegende dienst geven, in verbondenheid met hen die meeluisteren via internet of de kerktelefoon. We wilden u in het bijzonder bidden voor onze broeders en zusters die door een hoge leeftijd of door ziekte niet meer in de kerk kunnen komen. En laten we hen als gemeente niet vergeten en hen omringen met onze zorgen. Wilt u zijn met de leidsters en de leiders van de kinderbijbelklas? Wilt u hen kracht en wijsheid geven om ook vanmiddag uw blijde boodschap uit te dragen aan de kinderen? Dank u wel ook voor de gasten in ons midden. Wilt u geven dat zij zich thuis voelen en vanmiddag iets van uw eindeloze liefde mogen ontdekken? Bewaart u ons voor zonde en wij vragen u dit alles uit genade in Jezus' naam. Amen. Er is vanmiddag kinderbijbelklas voor de groepen 5 tot en met 8. En voor zij vertrekken richting de kidskoepel zullen we eerst een lied zingen. Dat is Psalm 145 uit de Psalm van nu. Adem om van u te zingen. En de gemeentezang wordt hierbij afgewisseld door een solo van Koen Nijboer.
Thank you.
Het thema van de preek van vanmiddag is Jezus en de economische crisis. Heeft de kerk een boodschap in deze tijden van crisis? Of heeft ze er geen boodschap aan? We lezen daarom vanmiddag een gedeelte uit Matteüs 19, de versen 13 tot 30. Het is een bekend gedeelte over de kinderen die bij Jezus gebracht worden en over de rijke jongeling. En de tekst van de preek bestaat uit de versen 13 tot 22. Na het lezen zingen we uit het gereformeerd kerkboek, gezang 45, de versen 1 en 2. Daarop brachten de mensen kinderen bij hem. Ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: laat de kinderen ongemoeid. Belet ze niet bij mij te komen. Want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde: waarom vraag je me naar het goede? Er is maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf. En de jonge man zei: daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem: als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jongeman ten neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun: bij mensen is het onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Daarop vroeg Petrus: wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Jezus zei tegen hen: ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie, die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de 12 tronen en rechtspreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten.
Thank you.
45 vers 1 en 2. De preek die ik vanmiddag voor u mag lezen is van dominee Jos Dauma en zal dus gaan over het gelezen gedeelte, de versen 13 tot 22. Na de preek zullen we zingen van Psalm 119, de versen 13, 48 en 49. Ja, Nederland is in de ban van een economische crisis. De nieuwsberichten buitelen over elkaar heen en de ene tegenvaller volgt op de andere. Weer een faillissement, weer ontslagen, weer een bank die omvalt, weer slechte cijfers over de werkloosheid, weer lagere koersen. En nog meer sombere vooruitzichten. In die economische crisis komt ook ons leven binnen. We kunnen er niet omheen. Sommigen worden direct geraakt, want er zijn al ontslagen gevallen. En anderen maken zich zorgen over hun baan. Er is minder werk. Contracten worden niet nagekomen. Pensioenen en lonen worden bevroren of verlaagd. Er zit koopkrachtdaling aan te komen. Alles is gewoon wat minder zeker. En dat vinden we lastig. En wat is nu de boodschap van de kerk in deze economische crisis? Heeft de kerk wat te melden? Verwacht u eigenlijk dat de kerk hier een boodschap over heeft? Of zegt u misschien, laat de politici, de economen, de beursanalisten en de financieel deskundigen zich hier maar over uitspreken. Laat de kerk het houden bij de kernboodschap van schuld en genade. Schoenmaker, blijf bij je leest. Dat laatste neem ik op dit moment zeker te harte. Van deze kant geen analyses rond de financiële crisis. Maar wel wil ik op een andere crisis wijzen, waarover juist het evangelie van Christus heel veel te zeggen heeft. Een crisis waarvoor God zelf een reddingsplan heeft bedacht. En het plan is al lang bekend. Het heet Koninkrijk van God. Want wat is er ten diepste aan de hand? Wat zit er onder die economische crisis? Daar zit in ieder geval ook een morele crisis. De financiële crisis kon ontstaan omdat er mensen zijn van wie de moraal door slechts deze waarde wordt gedomineerd. Meer, meer, meer en wel nu. Grenzeloze zelfverrijking, hebzucht. En is het op het niveau van deze morele crisis, een crisis van normen en waarden, dat we er heel verontwaardigd over zijn als topmensen nu toch nog weer hoge bonussen krijgen uitgekeerd. Dat kan niet. Dat mag niet. Roepen we dan om het hardst. En misschien is dat wel waar. Maar het is ook nogal moralistisch. Het gaat nog niet diep genoeg. Want onder de morele crisis zit een spirituele crisis. Een geestelijke crisis. En die crisis is ten diepste deze. We weten in onze westerse, consumentistische cultuur niet meer wat echt zin geeft aan ons leven. We weten niet meer waar het echt om gaat. We maken geen echt contact meer met onze ziel, die hunkert naar eeuwig leven. Naar het goede leven, zoals God de Schepper dat bedoeld heeft. We proberen daar in deze preek het evangelie van het koninkrijk over te horen, door te luisteren naar het gelezen bijbelgedeelte, waar het gaat over het koninkrijk, over kinderen en over rijken. Het is opvallend dat het verhaal over de rijke jonge man direct volgt op het verhaal over de kinderen. Dat is niet alleen in het Matthäus-evangelie zo, we zien het ook terug in het Marcus-evangelie. Dus het is belangrijk om even op de samenhang te letten. Eerst zijn er dus de kinderen. Ze worden door hun ouders bij Jezus gebracht. Want Jezus vertelde over het koninkrijk. En de ouders hebben het aangevoerd. Dit is belangrijk, ook voor onze kinderen. Daarom brengen ze de kinderen bij Jezus om ze in de sfeer van het koninkrijk te brengen. Ze willen dat hun kinderen gezegend worden en dat Jezus voor hen bidt. Dat hoort blijkbaar echt bij het koninkrijk. Dat je je laat zegenen en dat je voor je laat bidden. En de leerlingen willen het tegenhouden. Want wat zijn kinderen nu helemaal? Die zijn onbelangrijk. Maar daar steekt Jezus een stokje voor. Hij grijpt de gelegenheid aan om weer in alle kortheid onderwijs te geven over het koninkrijk. Het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. En in de woorden van het Marcus-evangelie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Dus dat is essentieel voor het leven in het koninkrijk. Dat je afhankelijk bent, dat je je toevertrouwt aan Jezus en dat je ontvankelijk bent voor wat Hij geeft en dat je niet zelf van alles inbrengt. Want wat hebben kinderen nu in te brengen? Wat hebben kinderen nu waarvan we zeggen, waarvan ze zeggen, moet u mij zien Jezus, dit kan ik goed en dat kan ik goed en ik ben altijd gehoorzaam. Een kind denkt daar niet eens aan. Het komt gewoon zoals het is. Onbevangen en ontvankelijk. En dat wordt gezegend. Want ze worden gezegend. Jezus neemt hen op schoot. Hij raakt hen aan. Hij maakt contact met hen. En de kinderen komen thuis. Ze voelen zich volkomen veilig bij Jezus. En dan komt die rijke man in beeld. En niet voor niets op dit moment. Want Matthäus heeft het thema neergezet waarover hij nu schrijft. Binnengaan in het koninkrijk van God. En als we deze jonge man dan ook een vraag horen stellen over het eeuwige leven, dan kunnen we daar meteen bij bedenken dat hij het eigenlijk heeft over het koninkrijk van de hemel. Want dat is de geweldige werkelijkheid van Jezus' goede heerschappij in ons leven. Van de overvloed van leven die hier en nu beschikbaar is voor wie in Jezus gelooft. En die werkelijkheid kan met meerdere termen worden aangeduid. Koninkrijk van God, Koninkrijk van de hemel, eeuwig leven en ook in Christus zijn, zoals Paulus er later over spreekt. En voor de volledigheid zeg ik er weer even bij, we vergissen ons als we denken dat het koninkrijk pas in de hemel werkelijkheid wordt, in het hiernamaals. Of dat het koninkrijk pas aanwezig is als Jezus terugkomt. Zeker, dan zal het volmaakt zijn. Dan zal het volmaakt aanwezig zijn, dan is werkelijk de hemel op aarde gekomen. Maar ook nu al is de hemel op aarde, in Jezus, die de boodschap van het koninkrijk verkondigt. De boodschap van eeuwig leven. Dat is echt leven. Leven met meerwaarde. Leven met eeuwigheidswaarde. Leven dat echt zin heeft en diepte. En dat is hier en nu beschikbaar voor wie geloven. En dat is nog niet zo gemakkelijk te begrijpen. Want hoe zit dat nou? Waar zie je dat nou? Waar ervaar je dat nou? Misschien dat dit beeld kan helpen. Veel van u, het worden we wel steeds minder, kennen nog wel de zwart-wit televisie. Dat is al heel wat jaren geleden. En op die zwart-wit televisie kon je ook kijken naar natuurfilms. Prachtig. Maar er miste wel wat. De kleuren. En zo is het denk ik ook met het koninkrijk. Het leven zonder Jezus, het leven buiten het koninkrijk om, is het leven als in een zwart-wit film. Er is alleen maar zwart en grijs en wit. Zeker, het is leven. En als je niks anders kent, zou je eigenlijk ook niet weten wat je mist. Want in die zwart-wit film van je leven komt er wel eens iemand binnen die zegt: zie je al die prachtige kleuren dan niet? Maar je weet niet waar die het over heeft. Werkelijk niet. Binnengaan in het koninkrijk is dat je opeens kleuren ziet. Alles ziet er anders uit. Niet meer een grauwe sluier van grijstinten, maar de prachtigste kleuren. Dat is het eeuwige leven. Het is totaal anders vergeleken met het grijs getinte leven. Het is het kleurrijke, goede leven dat God voor ons allemaal bedacht heeft, maar dat door de zonde grijs en grauw is geworden. Maar dat zien we eigenlijk niet eens. We zijn er zo aan gewend. En daar is ook een wonder voor nodig. Je moet eerst weer kind worden. Het vraagt om een nieuwe geboorte. En dan gaat al op deze aarde en in dit leven het koninkrijk van God voor je open. Die kleurrijke wereld waarin Jezus Heer is en waarin zijn geboden geen last meer zijn, waarin gehoorzaam zijn genieten is geworden, waar je niet meer slaaf van God, maar vriend van Jezus bent. Een totaal andere wereld. Het koninkrijk van God. En deze nieuwe wereld kende deze rijke jonge man nog niet. Er is wel een onbehagen in zijn leven. Een onrust. Hij is op zoek. Niet naar een plaatsje later in de hemel, maar naar een leven dat echter en dieper is dan het leven dat hij nu leidt. En ik geloof dat het voor hem een grote stap is om dat aan Jezus te komen vertellen. Maar hij zet die stap. Hij drukt zijn onbehagen niet weg door nog meer geld te gaan verdienen, of door nog maar eens een feest te organiseren, of nog een nieuw bedrijf op te zetten om nog meer geld te verdienen. Want dat kunnen allemaal manieren zijn om weg te lopen voor een diep onbehagen, omdat je een vermoeden hebt. Een vermoeden dat er meer is dan het zwart, witte, grijze leven dat je nu leidt. Het leven volgens het boekje. Maar ergens is het heel onbevredigend. De vraag die de jonge man stelt past helemaal in de context van het geloof dat door de schriftgeleerden en fariseeën werd onderwezen. Daarin ging het om goede dingen doen, goede daden verrichten. Maar Jezus wil daar de aandacht van afleiden. Hij wil het niet hebben over het goede, maar over de goede. Het gaat niet in de eerste plaats om de geboden van God, maar om de God van de geboden. Want pas als je God hebt gezien, wordt het mogelijk om de schoonheid van zijn geboden te zien. Als hij niet de grootste schat van je leven is geworden, kun je ook nooit echt met Psalm 119, vers 127 meezingen: maar ik heb uw geboden lief, meer dan goud, dan zuiver goud. Maar tegelijk blijft Jezus ook meedenken en meepraten in het voor deze jonge man zo vertrouwde kader. Als je het leven wil binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vraagt de jonge man. Ja, welke? Want het onderwijs van de fariseeën en schriftgeleerden was helemaal gefocust op geboden en regels. En waar we vandaag bij de geboden al vrij snel denken aan de 10 geboden, Daar dachten ze toen al snel aan de maar liefst 613 geboden. Die geboden die waren bedacht om Gods kinderen te leren om vroom en rechtvaardig te leven. 613 geboden en verboden. En dat is veel. En welke zijn er nu echt belangrijk? Dat is de vraag die Jezus moet beantwoorden. Maar Jezus grijpt gewoon terug op de kern. De 10 geboden die op de Sinaï voor het volk van God zijn afgekondigd. En hij vraagt speciaal de aandacht voor het tweede deel, dat samengevat wordt in het ene gebod: heb uw naaste lief als uzelf. En dan het antwoord. Daar houd ik mij aan. Kijk, we hebben door de eeuwen heen wel enige sympathie voor deze rijke jongeman opgevat. Je zult maar voor Jezus staan en te horen krijgen dat je alles wat je hebt moet verkopen. En we herkennen zijn teneergeslagenheid dan ook wel als Jezus hem straks op dat spoor zet. Maar laat het even op je inwerken. Daar houd ik mij aan, zegt hij. Dat is of grenzeloos arrogant, of grenzeloos oppervlakkig. En misschien wel beide. We ontmoeten hier een echte leerling van de schriftgeleerden en fariseeën. Of misschien moeten we zeggen, een van hun vele slachtoffers. Want als je door het onderwijs dat je hele leven gehoord hebt, bent gaan geloven dat je vooral nauwgezet aan alle geboden van God moet houden om het eeuwige leven binnen te gaan, en dat ook best kan, als je maar stinkend je best doet, dan is het erg. Dan ben je bedolven geraakt onder de last van de vele geboden, zonder dat je je hebt laten overweldigen door de liefde van God. Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Hoort u de vraag? Wat kan ik nog meer doen? Nog meer. Geloven is blijkbaar doen. Veel doen. Meer doen. Voor deze jonge man die zo rijk is. Maar we voelen iets van zijn geestelijke armoede. En dan begint het gesprek pas echt. Jezus, die herformuleert de vraag. Als je volmaakt wil zijn, dat waren niet de woorden van de jonge man. Die had gevraagd, wat voor goed moet ik doen? Maar Jezus zegt, als je volmaakt wil zijn. Daarin horen we een uitspraak uit de bergrede terug. Matthäus 5, vers 48. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En dat is daar weer de afsluiting van een stuk onderwijs in de bergrede, waarin Jezus spreekt over de gerechtigheid. Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Kijk, dat woord gerechtigheid, dat is belangrijk. Voor de schriftgeleerden en de fariseeën was helder wat een grote gerechtigheid was. Houd je aan alle geboden van God en ook aan de geboden die wij eromheen hebben gemaakt om jullie daarbij te helpen. Houd je dus aan de letter van de wet. En voor de geest van die wet was er niet zoveel aandacht. Maar Jezus gaat het begrip gerechtigheid anders invullen. Het gaat er niet om de geboden en regels. Het gaat hem om een innerlijke goedheid. Gerechtigheid is de ware innerlijke goedheid van een mens die opbloeit in de relatie met God. Gerechtigheid is de ware innerlijke goedheid die overvloeit in liefde. En die als vanzelf ook de geboden gaat houden, omdat ze in je hart geschreven zijn door de Geest. Jezus geeft daar een aantal voorbeelden van in Matthäus 5. Ik noem er één. Als je nog nooit iemand hebt vermoord, dan betekent de gerechtigheid van de fariseeën en schriftgeleerden dat je je volmaakt aan het zesde gebod hebt gehouden. Maar de gerechtigheid van Jezus, die ware innerlijke goedheid, betekent dat je het zesde gebod pas volmaakt houdt als je nooit een hekel hebt aan iemand. Nooit iemand uitscheldt, nooit iemand minacht in je hart. En dat wordt meteen helder. Dat kan geen mens. Dat kan alleen Jezus. En dit kan Jezus in ons doen. Maar zelf kunnen we het niet. Dit klinkt allemaal mee als Jezus nu zegt: als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. En ik zeg er maar meteen bij: dit hoeven we niet letterlijk te nemen. Dit is een overdrijving. En dat is wel vaker zo als Jezus op een confronterende manier wil laten zien hoe diep het leven in zijn koninkrijk gaat. Want je rukt je oog niet uit. Natuurlijk niet. En je hakt je hand niet af. Natuurlijk niet. Je geeft niet al je bezit weg. En ook Jezus zegt wel ergens dat hij geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. Maar ondertussen ligt hij in die boot toch maar mooi te slapen. Het zijn allemaal overdrijvingen. En die hoeven we dus niet letterlijk te nemen. Want als we het letterlijk zouden nemen, dan zouden we er ook snel klaar mee zijn. Dit is onmogelijk. Wat Jezus vraagt is niet van deze wereld. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar als we zien dat het niet letterlijk bedoeld is, pas dan wordt het echt serieus. We kunnen heel even opgelucht ademhalen, maar we moeten vervolgens meteen de vraag beantwoorden: wat bedoelt Jezus dan wel? Kijk, als Jezus had gevraagd om alles te verkopen en het aan hem te geven, dan had de rijke jonge man het misschien wel gedaan. Er waren ook wel rijke vrouwen die al hun bezit hadden besteed aan het onderhoud van Jezus. Maar aan hem vraagt Jezus: verkoop alles en geef het aan de armen. Is dat niet minder dan het gewoon weggooien? Is dat niet een enorme desinvestering? Want wat je weggeeft, dan ben je kwijt. Maar dat is een misverstand. En nu zijn we bij de kern. De rijke jongeman die leeft in die grijze, zwart-wit wereld, waarin geld een eendimensionale betekenis heeft. Als je veel hebt, dan ben je rijk en gelukkig. En als je het weggeeft, dan ben je het kwijt. Maar in de kleurrijke wereld van het koninkrijk geldt een andere wet. Van geven word je rijker. Want wat je weggeeft aan de armen, verhuist naar de hemel. Verhuist naar het eeuwige leven. En komt terecht in die andere dimensie. Die van het koninkrijk. Door het weg te geven, bezit je een schat in de hemel. Zo zegt Jezus het. En nogmaals, die hemel is niet het hiernamaals. Die hemel is het koninkrijk. Het kleurrijke leven, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En daarvoor probeert Jezus de ogen van de rijke jongeman te openen. Je zit vast aan je geld. Je leeft in het grijze circuit van het aardse leven. En je ziet het kleurige hemelse leven van het koninkrijk nog niet. Voor jou is er maar één manier waardoor je ogen zullen opengaan. Al die bezittingen waar je aan vast zit, loslaten. En ze investeren in het koninkrijk. Dit is je keuze. Je geld of je eeuwige leven. Je bezit voor jezelf of je hart voor mij. En zo wordt deze preek er weer een over de economische crisis. Jezus brengt de rijke jonge man in een economische crisis. Hij ziet zijn geld als sneeuw voor de zon verdwijnen als hij luistert naar wat Jezus zegt. En dat gaat hem erg aan het hart. En hij moet economische afwegingen maken. Als ik mijn bezittingen houd, dan loop ik het eeuwige leven mis. Maar als ik mijn bezittingen weggeef, dan ben ik het ook echt kwijt. En hij vermag nog niet in te zien hoe dat ooit een goede investering kan zijn. Het koninkrijksleven heeft zijn hart nog niet veroverd. En hij gaat de neergeslagen weg. En wat doet Jezus? Het raakt me altijd weer als ik dat zie gebeuren. Want Jezus doet niets. Hij gaat niet achter hem aan. Hij laat de rijke jongeman gaan. Want broeders en zusters, Jezus dringt het koninkrijk van hem niet aan ons op. Hij spreekt erover. Hij nodigt ons uit. Hij waarschuwt ons. Maar dan houdt het op. Het binnengaan in het koninkrijk, de keuze om het zwart-witte grijze leven te verruilen voor een kleurrijk leven, is helemaal aan ons. Jezus dwingt je niet. Hij kijkt je aan. Hij kijkt je zelfs liefdevol aan. Zoals in het Markus-evangelie zo mooi bijstaat. Jezus keek hem liefdevol aan. Maar hij laat je ook gaan. Er moet niets. Niets is hier verplicht. Je hoeft niet tegen wil en dank het koninkrijk binnen te gaan als je dat niet ziet zitten. Dit is het enige. Jezus kijkt je liefdevol aan en hij nodigt je uit om los te laten wat je bij hem weghoudt. En dat kunnen je bezittingen zijn. Het kan ook wat anders zijn. Ik hoop dat ik nu voldoende heb aangereikt om zelf verder te komen met dat thema, Jezus en de economische crisis. Want wat we daarmee vooral moeten doen, is dit. Het verhaal van dat koninkrijk van Jezus herontdekken. Het spellen. Het aan elkaar vertellen. Kijk, die economische crisis, die hebben we op de een of andere manier over onszelf afgeroepen. En daar hebben we wellicht geen persoonlijke schuld aan. Maar dat dit een gevolg is van falende menselijkheid, zal voor ons allemaal wel helder zijn. Ik zou het daarom ook niet graag een straf van God noemen. Maar het is wel een crisis. En God brengt ons in die crisis. En dat doet hij de ene keer door ziekte in ons leven toe te laten, de andere keer door financiële tegenslag, en weer een andere keer door ons een confronterende vraag te stellen, en dan weer door gruwelijke gebeurtenissen als vliegtuigrampen of bomaanslagen. En ook een klimaatcrisis of een milieucrisis staan niet volkomen los van Gods bedoelingen, van Gods geheime reddingsplan. Want elke crisis is een gelegenheid om het diep weggestopte onbehagen, dat we allemaal ergens in ons binnenste meedragen, aan te raken. En om te kiezen voor het koninkrijk dat gekomen is met Jezus. En hoe paradoxaal het ook klinkt, ook door de economische crisis heen klinken deze oorspronkelijke woorden van Jezus. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Dus hoe kunnen we dus omgaan met de economische crisis? Wat is de boodschap van de kerk? We kunnen aan de oppervlakte blijven en zeggen, ik hoop dat het maar snel weer beter gaat. Laten we daar maar voor bidden. En broeders en zusters, dat zal ook wel gebeuren. Heus. Is het niet over een jaar dan wel over 5 jaar. Het komt wel weer goed. Het is na de 30e jaren van de vorige eeuw ook weer goed gekomen. We kunnen ook oppervlakkig meedoen door te roepen: de hoge bazen moeten geen hoge bonussen meer krijgen. En we moeten wat matiger leven. We moeten naar een meer duurzame en solidaire economie. Dat is allemaal waar. Het is ook niet verboden om het te zeggen. Maar het is allemaal wat moralistisch. We kunnen ook kiezen voor de diepgaande reactie. We kunnen ervoor kiezen om te geloven dat elke crisis in de wereld en elke crisis in ons persoonlijk leven een kans van God is om onze ogen open te doen voor het Koninkrijk. Elke crisis is een kans om Gods geheime reddingsplan te ontdekken en ons erin mee te laten nemen. In elke crisis klinkt Gods uitnodiging om ons aan Jezus toe te vertrouwen. Helemaal met alles wat we zijn en hebben. En te geloven dat het eeuwige leven binnen handbereik ligt. Om de hoek. Door een relatie met Jezus. Elke crisis is een gelegenheid om het kleurrijke leven te ontdekken. Dat koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde. Vreugde van de Heilige Geest. Het koninkrijk dat nabij is en waar de liefde van Jezus stroomt. Het koninkrijk van de tedere zorg van de Vader die op zoek is naar zijn kinderen. Dat koninkrijk van de genezende genade van de Geest die Heer is en echt leven maakt. Een kans dus. Maar nogmaals, Jezus dwingt u niet. Hij kijkt u slechts liefdevol aan. Amen.
Thank you.
vanmiddag in ons gebed bidden voor onze broeder Rolf Meiring. Morgen mag hij, zo de Heere wil, zijn 62e verjaardag vieren. En dat is al heel bijzonder gezien zijn broze gezondheid. We willen God danken dat hij Rolf deze tijd nog geeft hier op aarde om samen te zijn met zijn vrouw Jacqueline en zijn kinderen en kleinkinderen. Ook willen we God danken dat hij de afgelopen maandag onze zuster Alja van Dijk bewaard heeft bij de lang verwachte operatie. Zij is inmiddels weer thuis en de Heere maakte alles goed. We zullen bidden of God Alja en Kees voor elkaar wil sparen. Ook zij leven beide met lichamelijke moeite. Ik zal u nu voorgaan in dankzegging en gebed. Trouwe God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u nog zoveel geduld hebt met deze wereld. Dat u nog zoveel geduld hebt met ons. Uw reddingsplan voor deze wereld is al lang klaar. En nog altijd krijgen wij de kans om gered te worden. Wilt u onze ogen openen, zodat wij uw koninkrijk hier op aarde mogen gaan zien? Dat wij al iets gaan zien van de volmaaktheid die er zal zijn wanneer uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, terugkomt. Geeft u dat wij elke crisis in ons leven, ook deze economische crisis, aangrijpen om de boodschap van uw koninkrijk eigen te maken. En dan deze vooral niet voor onszelf te houden, maar hierover te vertellen. Juist deze tijd, waar aards bezit in één keer geen waarde meer kan hebben, geeft mogelijkheden om mensen te wijzen op de rijkdom van uw koninkrijk. Op uw boodschap van eeuwig leven. Wij bidden u voor de mensen die door deze crisis hun baan kwijtgeraakt zijn. En daardoor in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Wilt u hen sterken en nabij zijn en hen, als het kan, uitzicht geven op een oplossing. We willen nu ook bidden voor onze broeder Rolf Meiring. Hij mag morgen zijn 62e verjaardag vieren. Samen met Jacqueline en familie. Dank u wel dat u hem ook het afgelopen jaar weer gespaard hebt. Dat u hem deze tijd nog geeft hier op aarde om te genieten van alles wat u hem nog geeft. En wilt u hem ook de komende tijd nabij zijn. Wetend dat hij veilig is in uw hand. Vader, dank u wel dat u de afgelopen maandag onze zuster Alja van Dijk heeft bewaard bij de operatie. Lang heeft zij erop moeten wachten. En we danken u dat de operatie geslaagd is. Wilt u haar verder herstel geven, zodat zij ook weer snel haar dagelijkse bezigheden kan oppakken. Wilt u ook met haar man Kees zijn, die dagelijks moet leven met de beperking van een zwak hart. Dat geeft best veel spanning en onzekerheid. Dank u wel dat Alja en Kees dicht bij u mogen leven. En dat zij hun leven geborgen weten bij u. Vader, voor ons is het heel gewoon dat wij hier vanmiddag in alle rust en vrijheid mochten samenkomen. Maar er zijn in de wereld zoveel christenen die dat niet kunnen. Dank u wel dat gisteren de Open Doorsdag gehouden mocht worden. Dat er aandacht mocht zijn voor deze christenen. Die vervolgd worden, gemarteld worden, die in de gevangenis zitten of soms zelfs vermoord worden, enkel en alleen omdat zij uw naam belijden. Vader, wilt u hen sterken, hen kracht geven om te volharden in hun geloof, ondanks verdrukking. Wilt u ook de harten bewerken van de onderdrukkers, de machthebbers in deze landen, zodat er meer vrijheid mag komen voor de christenen in hun land. Laat uw liefde daar toch overwinnen. En wanneer we dan lezen en horen van zoveel onderdrukking, zoveel lijden, dan zijn we u diep dankbaar voor de vrijheid die wij hier mogen hebben. Dat wij alle ruimte krijgen om ons geloof uit te dragen. geeft u ons moed en kracht om dat dan ook te doen. Want voor wij het weten leunen we tevreden achterover en denken, wat hebben wij het toch goed. Laten we ons met elkaar ook weer inzetten voor de diensten rondom de kerstmarkt. Zodat we van die gelegenheid gebruik maken om mensen in aanraking te brengen met uw evangelie van liefde en genade. Uw koninkrijk hier op aarde. Wij willen u ook danken voor alles wat u ons geeft in onze beide predikanten, Jan de Haan en Gert Hutte. Dat u hen de energie en de gezondheid geeft om ons elke week weer voor te gaan. Dat u hen wijsheid en inzicht geeft om aan ons en de gasten in ons midden uw blijde boodschap van liefde en genade te verkondigen. Wees ons daarbij op de komende week. Help ons bij alle taken die in ieder van ons te doen heeft. En geef u kracht waar het nodig is. Vader, wilt u ons gebed verhoren en onze dank aannemen. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En de collecte vandaag is bestemd voor de diaconie. slot zingen gezang 118, de versen 1, 2 en 3. Geval. Kunnen we het alsnog doen, Evert? Ja. Gezang 179b. Ontvangt u nu de zegen van de Heer en gaat u in vrede naar huis. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.